Ik hoef u nu allemaal te vertellen hoe belangrijk het is, dat weet u zelf en dat hebben de broeders ook verteld. En we doen dat met, of tijdens het zingen van 472 uit Johan de Heer, 3 coupletten, ga op het smalle hemelpad, verder, altijd verder. 1, 2 en 3 van 472. Als u een beetje op de tekst van de lieder hebt gelet, dan kunt u al een klein beetje nagaan waar ik vanmorgen naartoe wil. Ik wil namelijk met u nadenken over een gedeelte uit Markus 5, de versen 1 tot en met 20. En daar gaat het over de genezing van de bezetenen. En dat viel mij op van de week toen ik ermee bezig was, dat daar in dat gedeelte de dingen zich heel scherp aftekenen. We zien namelijk in dit gedeelte de machteloosheid van de mens, de macht van de duivel, maar vooral ook de almacht van de Heer Jezus. En als u naar de laatste verse van Markus 4 leest, dan gaat het over de storm op het meer. Daar wil ik het dan vanmorgen niet over hebben. Maar dan zien we de Heer Jezus als de Heer over de natuur. In het gedeelte wat we met elkaar willen overdenken, 5, 1 tot en met 20, de gevangenis of de genezen van de bezeten, zien we de Heer Jezus als de Heer over Satan en zijn demonen. En in het laatste gedeelte van Markus 5, daar gaat het over de opwekking van de dochter van Jairus. En daar zien we de Heer Jezus als de Heer over dood en leven. Er zijn geweldige dingen in. Waar je een hele poos over zou kunnen praten, maar dat doen we vanmorgen niet. Ik wil me bepalen bij het gedeelte over de genezing van de bezetenen. Maar in die drie geschiedenissen, daar gaat het mij eigenlijk om, zien we de almacht van de levende God. En wat is het nodig vandaag, lieve broeders en zusters, dat we dat opnieuw of misschien voor het eerst gaan zien. Markus 5 vanaf vers 1. En ze kwamen aan de overkant der zee in het land der Gerazenen, dat is het huidige Korlam. En toen hij uit het schip ging, kwam hem terstond uit de grafsteden een mens tegemoet met een onreine geest, die verblijf hield in de graven, en niemand had hem meer kunnen binden, zelfs niet met een keten. Want hij was dikwijls met voetboeien en ketenen gebonden geweest, en de keten waren door hem stuk getrokken en de voetboeien vernield. En niemand was bij machte hem te bedwingen. En voortdurend, nacht en dag, was hij in de graven, in de bergen, schreeuwende en zichzelf met stenen slaande. En toen hij Jezus uit de verte zag, liep hij, andere vertaling zeggen, rende hij naar hem toe, viel voor hem neer en zeide, roepende met luide stem, wat heb je met mij, andere vertalingen zeggen weer met ons te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God. Ik bezweer u bij God, dat gij mij niet pijnigt. Want hij zeide tot hem, de Heer Jezus dus tot die onreine man, onreine geest, ga uit van deze mens. En hij vroeg hem, wat is uw naam? En hij zei tot hem, mijn naam is Legioen, want we zijn talrijk. En hij smeekte hem dringend hun niet buiten het land te zenden. Nu werd er bij de berg een grote kudde zwijnen gehoed. En zij, die demonen dus, smeekten hem zeggende, zend ons in die zwijnen dat we daarin invaren. En hij stond het hun toe. En de onreine geesten gingen uit en voer in de zwijnen. En de kudde, ongeveer 2000, stormde langs de helling de zee in. En ze verdronken in de zee. En die ze hoedden, namen de vlucht en berichtten het in de stad en op het land. En de mensen gingen zien wat er gebeurd was. En ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetenen zitten, gekleed en goed bij zijn verstand. Hem die het legioen had gehad. En ze werden bevreesd. En die het hadden gezien, verhaalden hun hoe het met de bezetenen gegaan was en ook van de zwijnen. En ze begonnen bij hem erop aan te dringen dat hij uit hun gebied zou weggaan. En toen hij in het schip ging, smeekte de bezetenen hem dat hij bij hem mocht blijven, doch hij stond het hem niet toe. Maar hij zeide tot hem, ga naar uw huis, tot de uwen en bericht hun al wat de Heer in zijn ontferming u gedaan heeft. En hij ging heen, hij ging weg en begon in Decapolis te verkondigen al wat Jezus gedaan had. En allen verwonderden zich. Tot zover de lezing van het woord van God. Zalig zijn diegenen die het niet alleen doen, maar het ook in de praktijk brengen. Voordat we erover nadenken, krijgt u voor een tweede gelegenheid om uw gaven te geven. En de Heere zegen ook uw gaven voor het bouwfonds. En we zingen de beide coupletten van 881. Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. 881, 1 en 2. Ik hoop dat mijn stem het een beetje uithoudt. Want ik heb de hele week vrijwel geen stem gehad. Maar ja, we hebben gezongen, hè? Er zijn geen grenzen aan Jezus mag. Dus daar vertrouwen we op. Lieve mensen, we hebben het verhaal gelezen van de bezetene in het land van de Gerazenen. Een gebondene. Een door de duivel vastgehouden, geketend mens. En we zien in dit gedeelte een mens in de klauwen van de grote mensenmoorder van de beginnen, Satan. Onrein, eenzaam, rusteloos, een gekwelde. En eigenlijk heb je hier een treffend beeld, een foto van de natuurlijke mens zonder God. Die denkt wel van alles te kunnen, maar de natuurlijke mens, zegt de Bijbel, is verkocht onder de zonde. Aan handen en voeten gebonden. Ja, ze denken dat ze vrij zijn, maar dat zijn ze niet. Onrein, onheilig, hopeloos verloren, zichzelf pijnigen eigenlijk en kwaad doen. Zichzelf niet kunnen bevrijden. Aan handen en voeten gebonden. Ja, het is niet zo vlijend voor de autonome mens, maar het is wel wat God in zijn woord zegt. De duivel is machtig. Veel mensen geloven daar vandaag niet meer in. Maar juist daardoor heeft hij ze in zijn macht. Hel, demonen, duivel, daar moet je niet meer over praten. Dat zijn sprookjes van vroeger, dat bestaat niet meer. Dat geloven wij moderne mensen helemaal niet meer. Er is zelfs een dominee in Amerika, die heeft een boekje geschreven, de onzin over de hel. En dan denk ik, wat voor Bijbel heeft hij dan? Want in mijn Bijbel lees ik dat er niemand zoveel over de hel gesproken heeft als juist de Heer Jezus. Maar er is ook niemand die er zoveel voor gedaan heeft om ons daarvoor te bewaren. Hij gaf zijn bloed en zijn leven. En tegelijkertijd is er nog nooit zoveel bijgeloof geweest, want dat is de andere kant, onder mensen als in deze tijd. Ze geloven alles, zei iemand eens een keer, zolang het maar niet in de Bijbel staat. Maar je ziet het om allerlei vormen tegenwoordig. Je hebt tegenwoordig christelijke yoga, hoe komen ze erop? Magnetisme, iriscopie, acupunctuur, al die dingen. Christenen gaan massaal naar zogenaamde genezers. Verkeerde genezers. En ze geloven ook vaak nog dat het een kracht van God is. En komen vaak vroeg of laat tot ontdekking dat ze erin getuind zijn. Ik zal u straks zeggen waarom. En waarom ik dat zo goed weet. De Bijbel zegt niet voor niets in 1 Johannes 4, beproef de geesten of ze uit God zijn. En dat betekent dus dat er ook verkeerde geesten zijn, anders zegt de Bijbel dat niet. De vijand van God en mens zal altijd trachten de mens bij de Here weg te houden. Ongelovigen door ze met van alles bezig te laten zijn. Als ze maar niet nadenken. Of je in de we zaten laatst in een restaurant te eten, dat doen we bijna nooit, maar een enkele keer doen we dus een keer. En heb je de hele continu dat harde muziek, we zaten nog net onder zo'n luidspreker ook nog. En kom er in de supermarkt, het is altijd lawaai, altijd drukte. De mens mag niet nadenken. Dat is de strategie van de vijand. Maar ook gelovigen. Laat maar eerlijk zijn, dat eerste wat er in de knel komt als we druk zijn, is onze stille tijd, onze tijd met de Heer, ons gebed. Is dat zo? Terwijl de Heer zo graag wil dat we een relatie met hem hebben. Kijk, de duivel heeft helemaal geen bezwaar tegen een zogenaamde latrelatie. Dat woord kennen we tegenwoordig. Zo bij tijd en wijle, naar behoefte. Er is helemaal geen moeite mee. Maar een relatie met de Heer, daar heeft hij moeite mee. Satan verandert altijd zijn tactiek, maar nooit zijn bedoeling. Om mensen bij de Heer weg te houden. Om mensen te verbloemen dat er een bevrijdend evangelie is. En ik denk wel, misschien is dat ook wel eens de oorzaak dat we ook wel eens vaak als christen, als we armetierig geestelijk leven hebben. Dat is toch gewoon zo, dat moeten we toch eerlijk tegen elkaar zeggen. Als we toch horen en zien wat onze broeders en zusters in Noord-Irak meemaken op het ogenblik. En in Syrië en andere landen. Dat is verschrikkelijk. Mensen kunnen niet eens normaal leven. En we hebben alle vrijheid om bij elkaar te komen, om te lezen, om te danken, om te spreken erover. En we laten toch vaak de kansen liggen. En dan denk ik wel eens, weten we nog wie de Heere zelf is? Nou, die bezetene man wist het wel. We hebben het gelezen in vers 6. En toen hij Jezus in de verte zag, rende hij naar hem toe, viel voor hem neer. Dat moet ons toch wat zeggen. En mensen die niemand in bedwang kon houden, rent met een gang naar de Heer Jezus toe, valt voor hem neer op de knieën. En wat roepen die demonen dan, want die zijn het. Wat heb je met mij te maken? Vers 7. Jezus, Zoon van de Alleroosten God. Heel het rijk der duisternis, hebben we gezongen toch? Weet wie Jezus Christus is. Denk erom dat de duivel weet wie wie de Heer Jezus is, hoor. En de demonen ook, en de Bijbel zegt, en ze sidderen. Ik moet denken aan het boekje wat ik ooit gelezen heb van dokter Bloemhart. Dominee Bloemhart in Muttlingen in Duitsland. Een kind van God met een Bijbelse boodschap, was in de 18e eeuw. Het viel hem op, elke keer als hij sprak, zat de helft van de gemeente te slapen. Ik zei, helemaal niet zo mooi wakker als jullie vanmorgen. Nee, daar zat de helft te slapen. En hoe meer hij dus sprak, en hoe meer hij bijbelsgericht sprak, hoe meer mensen af te sliepen. En hij vroeg ze aan de Heer, Heere, wat is dat nou? En toen liet de Heer hem zien dat er een gebonden, een bezeten vrouw, een medium in de kerk zat. Die het werk van God tegenhield. En de Heer liet hem ook zien wie het was. Gottliebin, een jonge vrouw die vroeger bij een spiritistisch medium was geweest. En volkomen bezet was. Ik zal u het hele verhaal besparen. Maar het heeft weken geduurd, na veel bidden en vasten, dat die jonge vrouw bevrijd werd. En hij schrijft in zijn boekje, dominee Bloemhart, toen de laatste demon eruit ging, legioen, toen was er midden in de nacht op boven dat kleine dorpje Muttlingen een geweldige donderslag en een stem, Jezus is zieke. U weet wat dat is hier vlak aan de grens, hè? Jezus is overwinnaar. Heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is. De demonen, die weten het. Moeten de duivel niet onderschatten, ook niet overschatten. Ik keek gistermiddag, maar misschien heb je het ook wel gezien, naar die herdenking van 70 jaar Market Garden. Herdenking in Driel, Poolse legioenen, de parachutisten. En op een gegeven moment gingen al die foto's door het beeld, misschien heb je het wel gezien, van al die jonge mensen, 19, 20, 22 jaar, die daar gesneuveld zijn. Jonge mensen in de kracht van hun leven. En het, ik moet eerlijk zeggen, dat greep me diep aan. En daar kun je nou het werk van de grote vernietiger zien. Johannes 10. De duivel is gekomen om te vernietigen, om te kapot te maken, om ja, alles in het honden te laten lopen. Maar het bemoedigde me toen ik las Colossense 2 vers 15. Dat geeft de Heer dan ook plotseling in je hart, hè? Dat de Heer Jezus op Golgotha de machten de hel overwonnen heeft. En over en heeft gezegevierd. Jezus is overwinnaar. Heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is. Hij is de mensenmoorder van de beginnen. En hij is ontzettend bezig omdat hij weet dat hij nog weinig tijd heeft. De bezetene wist waar hij wezen moest. Vers 15. En toen hij bevrijd was en de mensen bij Jezus kwamen, zagen ze de bezetene zitten, gekleed en goed bij zijn verstand. Als de Heer helpt, en dat wil hij, dat doet hij het ook goed. We hebben vandaag te maken met veel gebonden mensen. Gigantische geestelijke problemen. Ik ben ruim 20 jaar oud geweest in een hele grote evangelische gemeente. En je komt ze tegen in allerlei soorten, in allerlei maten. En alle problemen. En wat wordt er vandaag mee gesold? Hulpverleners, psychologen, psychiaters. pillen, therapie, allemaal heel goed bedoeld, begrijp me niet verkeerd. Maar het biedt geen soelaas, het geeft geen echte oplossing. Leiden zoveel mensen vandaag aan zogenaamde psychosomatische ziekten. Dat zijn ziekten die een geestelijke oorsprong hebben. Geen vrede, geen rust, geen vrede voor je hart. En dat vertaalt zich dan in het lichaam. En je kunt ook al christenen gebonden zijn aan allerlei zaken. Zonder dat je het zelf weet. Hoe ik dat weet? Dit was er één. Mijn vrouw en ik, we waren 15 jaar lang gebonden aan verkeerde alternatieve geneeswijzen. We waren jonge gelovigen, maar pas tot geloof gekomen. En we hadden dit van christenen aangereikt gekregen. Dit moet je doen. Wisten wij veel. En de kleine dokter van meneer Vogel, even voor de mensen die dat niet weten, dat is een soort handboek voor de homeopathie, was voor ons belangrijker dan de Bijbel. Echt waar. En ik bracht al de boodschap van bevrijding, terwijl ik er zelf aan gebonden was. Dat kan. En als ze ons daarvoor waarschuwden, dan werden we kwaad. Dat is altijd het beste bewijs dat je verkeerd zit. Als mensen kwaad worden, om je te waarschuwen met goede bedoelingen. Maar de Heer greep in. Naar een hele diepe weg. Hij liet ons zien dat we verkeerd bezig waren. En na belijdenis heeft hij ons volkomen bevrijd. Hoe? Door allerlei hocus pocus, demonen uitdrijven? Nee. Gewoon met de dingen in het licht van de Heer te komen. Je zonde belijden. Heren, we wisten het helemaal niet. Maar we zagen wel in dat het verkeerd was nu. En als wij met onze duistere dingen in het licht komen, dan zijn dat net kakkerlakken, hè? Als je met kakkerlakken in het licht, dan vliegen ze in de schaduw in de duisternis. Nou, zo is het ook zo. Johannes 8, vers 36 is toen zeer dierbaar voor ons geworden. Wanneer de Zoon je vrijgemaakt heeft, zul je pas werkelijk vrij zijn. Heel het rijk der duisternis. Echt, weet wie Jezus Christus is. Ik zie hem nog voor me. Rabbi Maharaj. Een ex-guru. Hindoeïst. Behoort tot een speciale kaste. Dat is een soort status waarin je aanbeden wordt in het Hindoeïsme. Hij deed 5 uur meditatie per dag. Hij kende alle Hindoe-geschriften. 2 uur yoga per dag. Geen christelijke yoga hoor, die bestaat niet. Nachten van gebed. Maar de vrede voor zijn hart waar hij zo vurig naar verlangde, had hij niet. Totdat er op een goede dag een eenvoudig meisje van operatie mobilisatie hem vertelde wie werkelijk vrede kon geven. En ze vertelde hem het evangelie. En hij was zo diep geraakt dat hij zijn hart en zijn leven aan de Heer Jezus gaf. En vandaag is hij een geweldige getuige, hij woont in Zwitserland tegenwoordig, van de Heer Jezus. En hij zegt in het boek wat hij geschreven heeft, de goeroe is dood, zo heet dat boek. Ik weet niet of je het nog kunt krijgen. Hij zegt, toen ik gezien had hoe ik gebonden was, en hoe gezien had wie werkelijk vrij kan maken, de Heer Jezus Christus. Toen heb ik al die troep waar ik mee bezig was, zo zei hij het letterlijk. Al mijn Hindoe-geschriften, al mijn amuletten, al mijn tovermiddelen, al mijn alternatieve wijze, heel mijn verkeerde medicijnkast, ik heb het hele zootje in de tuin gebracht en in de brand gestoken. En op mijn knieën God gedankt dat alleen Jezus Christus vrijmaakt. Hij sprak in 1977 op de Eeuwjongerendag in de Expohal in Hilversum. En ik zie hem nog staan in de middagpauze. Had je van die speakers corners. Dat zijn dan van die hoeken waar dus iemand een toespraak houdt. En dan kun je dan vragen stellen als je dat wil. En er was er iemand die zei, broeder, wat is acupunctuur en wat is iroscopie en waar komt het vandaan? En toen zei die, ik zal het nooit vergeten. Wat het is, dat is een heel lang verhaal, dat kan ik niet in 3 woorden uitleggen. Maar waar het vandaan komt, zei die, kan ik in 3 woorden zeggen, uit de hel. En zeggen, weet je waar ik me nou zo over verbaasd hier bij jullie in het Westen? Als wij tot het geloof komen vanuit het hindoeïsme, dan is het eerste wat we doen, al die troep, acupunctuur, iroscopie, yoga en de hele toestand, kappen. Want dan laat God ons direct zien dat we verkeerd bezig zijn. En jullie christenen in het Westen, die beginnen ermee. Hij zei, dat snap ik niet. Nou, hij heeft na die tijd heel wat gesprekjes met mensen gehad. Maar dat is me altijd blij gebleven. Werkelijk iemand die tot bevrijding komt van al die troep een geweldige getuige kan zijn. En dat is hij vandaag nog. Ik heb hem later nog eens een keer gesproken. En als je een verhaal dan leest, dan lees je ook de reactie van de mensen in de stad die genezen zien, die bezeten is, die genezen is. En dan zou je toch zeggen, wat geweldig. Als je toch zo'n wonder ziet, man die niemand kon genezen of bevrijden of ontbinden, een woord van de Heer Jezus is vrij. Nou, zo reageerden ze niet, want wat staat er in vers 17? En ze begonnen erbij hem op aan te dringen, andere vertaling zegt, ze smeekten, ze baden hem of hij bij hun weg wilde gaan. Dat is wel. Ja, ze waren wel onder de indruk. Maar ja, het kost hun te veel. Hun handel was na de knoppen, 2000 varkens weg. En dan staat er zo heel simpel, de Heer ging weg. Hoe is het met ons? Misschien zijn we onder de indruk van het evangelie. U gelooft het, u doet mee, u geeft. Maar mag hij ook je hele leven mee? Je hoort zo vaak mensen die wel hun zonde en hun schuld aan de Heer gegeven hebben, maar nog nooit hun hele leven. En er is zo'n prachtig lied. Geest en ziel en lichaam, Heer, leg ik op uw altaar neer. Ja, dat kun je dan wel zingen. Maar is dat ook zo? Ja, op zondag, tuurlijk. Maar in de week dan? De Heere prima. Maar mijn werk en mijn zaak, daar ben ik de baas. Ja, dat zeggen we dan niet zo. Maar daar komt het wel op neer. De Heere, natuurlijk, prima. Maar mijn gaven en talenten, daar beslis ik over. Wat ik daarmee doe. De Heere, prima. Maar mijn seksuele leven, jonge mensen, wat doen we daarmee? Mag de Heer daar ook bij zijn? Kan de Heer daar ook bij zijn? En mijn tijd en mijn geld? Ja, nee, dat is van mij. Dat bepaal ik wel. Oh ja. Geest en ziel en lichaam, Heer, leg ik op uw altaar neer. Weet je, als je de Heer vraagt als een verloren zondaar om in je leven te komen, dan doet hij dat. Maar als je de Heer vraagt om weg te gaan uit bepaalde gebieden van je leven, dan doet hij dat ook. Want de Heer dwingt niet, de duivel die dwingt. Maar de Heer niet, ik zal nooit vergeten wat mijn oud-collega Henk Binnendijk een keer vertelde. Ik was voor televisieopname in Israël. En dan keerde we morgen uit het raam en toen zag hij een hele grote kudde schapen. En een vent erachter die het hele spul aan het opdrijven was. Toen dacht hij, hé, wat raar. Want ik heb altijd geleerd, een herder gaat voor zijn schapen uit. En hij naar die man toe, hij zegt, moet u nou eens luisteren. Dat en dat is ons altijd geleerd. Ja, zegt die man, dat klopt wel, maar deze gaan naar het slachthuis. Nee, maar begrijpt u het? De Heere leidt. Maar de duivel dwingt. En de duivel wil je naar het slachthuis hebben. Die wil je kapot maken, die wil je vernietigen. En daar is hij vandaag volop mee bezig. Je hebt als christen de keuze om te zeggen, nee, ik bepaal een heleboel dingen zelf wel. Maar dan zul je altijd een armentierig christenleven hebben. En dan kun je wel zingen met een van de psalmen, ik ga voort van kracht tot kracht. Maar dan kun je zo'n beter zingen, ik loop van de ene nederlaag naar de andere nederlaag. Want dat is het als je zelf je leven wilt bepalen als christenen. Want als je echt je moment hebt gekend dat je je hebt en hem hebt toevertrouwd, en dat hoop ik dat je het allemaal gedaan hebt, dan heb je de regie van je leven in zijn handen gelegd. En misschien ben je het vergeten. Maar hij is niet vergeten. Want het kan ook anders, hè? Vers 18. En toen hij in het schip ging, smeekte de bezetene hem dat hij bij hem mocht blijven. Nou, dat kan ik me voorstellen. Ik had ook meegewild. Maar het ging niet. Want wat zegt de Heer? Ga naar uw huis en naar de uwen en bericht wat de Heere in zijn ontferming u gedaan heeft. Hij krijgt een opdracht om te getuigen van wat de Heer in zijn leven gedaan heeft. Gij zult mijn getuige zijn. Oh, lieve mensen, we zijn nou zo vaak met allerlei dingen bezig. En dat moet ook. Want de opdracht van de Heer is, gij zult mijn getuige zijn. En ja, misschien bent u niet zo spectaculair bevrijd als deze man in onze geschiedenis. Maar de opdracht blijft hetzelfde. Als u de Heer Jezus kent, dan bent u ook bevrijd van de macht van Satan, van de macht van de dood. Dan bent u ook bevrijd van uw zonde en uw schuld. Dan heb je ook vrede voor je hart en heb je een fantastisch uitzicht. Dan heb je eeuwig leven en heb je een geweldige toekomst. Iemand zei laatst eens een keer, een ongelovige heeft een hopeloos einde. Maar een gelovige heeft een eindeloze hoop. En dat vond ik een hele goeie. En zo is het natuurlijk ook. Dan krijgt u net als deze ex-bezeten man een opdracht. Gij zult mijn getuige zijn. En dan zegt de Heer, spreek erover met je buren, met je collega's, met je ouders, met je kinderen, met je kleinkinderen. Met de postbode, met de man aan de benzinepomp. Grijp tot de kansen door God je gegeven. En de Heer geeft die kansen. Maar zien we dat nog? Ouders, grootouders, spreek met je kinderen, met je kleinkinderen. We geven ze vandaag alles. En dat is fijn. Een mooie vakantie, een mooi huis, een mooie auto soms, als je het een beetje goed in de slappe was zit. En dank God ervoor dat dat allemaal kan. Bij ons was dat niet zo vroeger. We groeiden op net na de oorlog. En ik was 12 jaar, toen kreeg ik een paar schoenen op de groei. Die waren me 3 maten te groot. Want ja, je moest er één groeien, want je had maar 1 paar. Ja, Carla die lacht, want we hadden al samen verkering. Toen had je schoenen nog. En dan moest ik om de kwartier moest ik stilstaan om de veters vast te binden, anders zou ik vallen. Hè? Laat het echt waar. Zo ging dat vroeger. Maar goed, dat geeft niet. Wat ik dan zie, wat we onze kinderen, kleinkinderen vandaag kunnen geven, dank God ervoor. Maar spreken we ook met onze kinderen over hun zielenheil. En ik zie bij mijn eigen kinderen dat het daar wel eens aan mankeert. Ik zeg niet, als ze niet willen. Tuurlijk willen ze dat wel. Maar ze zijn zo druk en met van alles bij. En het leven vraagt ook veel, dat is ook zo. En wat is het belangrijk om met je kinderen over hun zielenheil te spreken. Ja, zegt u, maar ze luisteren toch niet. De buren luisteren toch niet, de collega's luisteren toch niet. Nou, dat zei Ezechiël ook tegen de Heer. Hij zei, Heren, u kunt dat nou wel zeggen dat ik dat moet zeggen, maar ze luisteren toch niet. Hij zei, God, ga nou. Maar als ze verloren gaan en jij hebt het niet gezegd, dan zal ik hun bloed van jouw hand eisen. Is waar. Maar als ze verloren gaan en je hebt het wel gezegd, dan heb jij je leven behouden. Gij zult mijn getuige zijn. Ik hoop dat u allemaal zoals u hier zit, Heer Jezus kent. Ouderen, jongeren, dat je wederom geboren bent. Dat je geboren bent van bovenaf, want dat staat er eigenlijk. En als dat niet zo is, dan mag je vandaag ook komen, want dat is de uitnodiging van het evangelie. Met je zonde, met je schuld, met je onreinheid. Met je seksuele zonde misschien, ik weet het niet. De Heere weet het. Je ziet dwars door je heen. Maar dan mag je komen, want ook de grote bevrijder bevrijdt ook vandaag nog. Het bloed van Jezus Christus, echt waar, reinigt van alle zonde. En misschien bent u al lang gelovig. Maar bent u nog aan dingen gebonden, dat kan. Ik heb mijn voorbeeld verteld straks. Misschien ben je gebonden aan roken, of aan drank, of aan bitterheid, of aan kritiek niet vergeven willen. Oneerlijkheid, geldzucht, onreinheid. Kom ermee tot de Heer, breng het in het licht. Hij, de grote bevrijder, wil je ook vandaag redden, bevrijden, helemaal vrijmaken. Maar als je het niet doet als gelovige en je weet de weg en je doet het niet, dan ga je er op den duur lichamelijk en geestelijk aan kapot. Dat gingen wij bijna. Maar God in zijn genade greep in. Er zijn zoveel christenen vandaag die precies vanuit de Bijbel weten wat ze moeten doen, maar ze doen het niet. En God kan alleen maar zegenen in de weg ter gehoorzaamheid. Maar hij is nog dezelfde. Want hij die de stormen stilt en de gebondenen vrijmaakt en de doden opwekt. Ik heb het u gelezen. Hij is vandaag nog dezelfde. En laten we nou eens eerlijk zijn. Hij die alles voor ons gedaan heeft. Zelfs zijn bloed en zijn leven gegeven. Heeft hij daar geen recht op? Hij werd volkomen brandoffer. U weet het principe van het brandoffer is de totale overgave. En dat deed hij. Weet u nog waar? Op een heuvel, net buiten Jeruzalem, daar hing hij naakt in de brandende zon. Een schande voor iedereen. En zijn volk waar hij voor gekomen was, die moest hem niet. Weg met hem, kruisig hem. En de geestelijke leiders die beter konden weten, die hadden hem ten dood veroordeeld. De Romeinen hadden hem gekruisigd. Al zijn discipelen hadden hem in de steek gelaten. Judas had hem verraden. Petrus had hem verloochend. De wereld moest hem niet. En de hemel kon hem nog niet opnemen, want de prijs was nog niet betaald. En toen in het diepste uur, het donkerste uur van zijn leven, moest zelfs God de Vader hem verlaten. Weet u wanneer? Toen alle schuld van elk menselijk wezen, van alle tijden, van alle eeuwen, op hem werd gelegd. En hij verantwoordelijk werd gesteld voor onze zonde en schuld. Hij werd schuldig verklaard. Toen kwam de toorn van God als een soort kernexplosie over hem heen. En toen riep hij het uit. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Die diepe kreet van de Heer Jezus, die raakt me elke keer weer. Weet u waarom hij dat zei? Wist hij het dan niet? Ja, natuurlijk wist hij het wel. Uit liefde voor ons was, omdat u en ik nooit meer van God verlaten zouden zijn. Daarom werd hij van God verlaten. En dat deed hij voor u en voor mij. En zouden wij ons dan niet restloos aan hem toevertrouwen, aan wie we alles te danken hebben? Laten we ons voor het eerst al bij vernieuwing restloos aan hem overgeven. En als je dat doet, dan begint vandaag de eerste dag van de rest van je leven. En dat kan echt de beste tijd worden van je hele leven. Als je dat doet. Het wordt steeds moeilijker, ook in Nederland, laten we ons niet vergissen, om je geloof openlijk te belijden. En misschien komt er een keer een tijd dat het helemaal niet meer kan. Ik weet het niet, dat weet God alleen. Maar we hebben nog de mogelijkheid, we hebben nog de vrijheid. En laten we ook vandaag de kansen benutten die God nog geeft. Om over onze grote bevrijder te spreken. Maar dan moet je je wel afvragen of je zelf ook bevrijd bent. En zo niet, hij is er. Hij zegt, kom maar. Ik wil je alles geven. En ik wil je volkomen vrijmaken. De Heere zegen je alle bij de overdenking van dit woord. Amen. We willen samen danken. Ja, Heere, we danken u dat u nog vandaag dezelfde bent. Jezus Christus is heden en gisteren dezelfde. Tot in eeuwigheid. En we danken u dat er aan uw macht geen grenzen zijn. En dat dat maar niet zo'n geschiedenis is die we gelezen hebben met elkaar, wat ook toen eens een keer gebeurd is. Maar wat ook vandaag nog gebeurt. Mensen die bevrijd worden van de meest diepe verslavingen. Waarom dan? Nou, omdat u dezelfde bent. We danken u daar hartelijk voor. We danken u voor het woord wat we met elkaar mochten delen. En we willen elkaar aan u opdragen voor de troon van uw genade. En Heer, we bidden dat we als uw kinderen stand mogen houden. In deze laatste tijd. Waarin we zien wat er allemaal mag gebeuren. Ja, dat we zelfs de voetstappen kunnen horen van de komende koning. Heere, help ons om getrouw te zijn. U hebt gezegd, wees getrouw tot de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. Heere, zo dragen we elkaar als gemeente, als gelovigen aan u op. Wil ons zegenen voor elkaar, ook in de komende week, als we weer in het werk van alle dag zitten, in onze gezinnen. Dat was een vrij mens in de Heer Jezus Christus. Een geur van Christus mogen verspreiden. Heer, dat is ons verlangen. En zo willen we u het alles vragen en voor u neerleggen. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Ons slotlied is Johan de Heer 166, 1 en 2. Grijp toch de kansen door God u gegeven. Daarna willen we gaan staan, of u staat geloof ik alle lieden altijd, willen we de zegen uitspreken. En zingen we ook nog het derde lied. En u hebt al begrepen van onze broeder, dan blijft u alstublieft nog even staan. En dan zal broeder Kuipers nog het een en ander aan u zeggen. Dus 1 en 2 en na de zegen in het derde en dan blijft u nog even staan. Thank you. De Bijbel zegt, doof de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Toets alles en behoud het goede. En hij, de God des vredes, heilig u geheel en al. En geheel uw geest, ziel en lichaam mogen bij de komst van de Heer Jezus onberispelijk bewaard blijven. Hij die u roept, is getrouw. Hij zal het door doen. En u mogen de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest die ons altijd Heer Jezus zal te binnen brengen, met een ieder van ons zijn en blijven, totdat Jezus komt. Geprezen zij zijn naam. Amen.
U mag ook gaan zitten, als dat makkelijker is voor u.
Maar het duurt niet lang.